Welkom bij mijn tweede podcast voor Mom Get a Grip. Ik wil moeders helpen. Helpen om een grip op hun leven te krijgen. En de dingen te gaan doen waar je echt warm van wordt. Wat je in je onderbuik voelt waarvan je denkt, dit doe ik het allerliefst. En dat is ingewikkeld als, om te combineren het moederschap, de kinderen en toch je dromen achterna te jagen. Maar voordat je die kindjes krijgt, of kinderen mag krijgen of kind, raak je zwanger. En die zwangerschap vond ik persoonlijk een best wel pittige tijd. Allereerst omdat ik omdat het niet meteen lukte. Het duurde even voordat ik zwanger raakte. En in het hele zwanger zijn was ik niet echt de allerbeste versie van mezelf. En het gelukshormoon maakte ik niet echt aan. En daarna kwam nog de bevalling. En persoonlijk heb ik die bevalling als best wel eigenlijk traumatisch ervaren. En dat vond ik vreemd om daarover te praten. Lastig ook om daarover te praten, want ik heb er maar 6 uur over gedaan. En ik was bijna niet uitgescheurd. En dat zijn eigenlijk dus blijkbaar grote dingen die wat een beetje is ontstaan, dat je dan dus eigenlijk niet gaat klagen. Maar ik merk nu ik met dit onderwerp bezig ben, dat ik dat toch, er zat toch iets verstopt. En vandaag ga ik daarover praten met Claire. Claire Stramrood, gynaecoloog. Je bent gepromoveerd op het onderzoek trauma's na bevallingen. En PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Welkom, wat leuk dat je mag interviewen. Ik wil jou graag wat vragen stellen en met jou over dit onderwerp gaan praten. Even kijken, ik ben met jou in contact gekomen voor mijn boek. De bevalling was daar een stuk onderdeel van en we hebben een interview gedaan voor mijn boek. En er zijn een aantal vragen die ook kwamen ook voorbij in het NRC. Je vertelde bijvoorbeeld het volgende, je had een artikel, stond in het NRC over jou. En daar zeg je het volgende: we leven in een maatschappij waarin voor veel dingen geldt dat als je maar goed genoeg je best doet, het wel lukt. Dus ook bevallen. De consequentie van deze maakbaarheidsgedachte is dat als je het niet goed doet, als het niet goed loopt, je je dus beter had kunnen voorbereiden of dat je beter je best had moeten doen. Denk jij dat daar een groot deel van het mogelijke trauma ligt verstopt?
Ik denk dat dat bij, bij een aantal vrouwen of bij een groot deel van de vrouwen zeker zo is. We zitten in een maatschappij waar heel erg de focus ligt op je eigen verantwoordelijkheid en ook op de eigen invloed die je hebt op dingen. En dat is natuurlijk heel mooi als dingen lukken. Maar de consequentie is inderdaad wel dat als dingen dan niet lukken of anders gaan of tegenvallen, dat mensen heel erg het idee hebben van nou, dat ligt dus aan mij. Dan heb ik het dus niet goed gedaan of ik heb er niet goed voorbereid.
Ja, dat snap ik. En wat zouden we daarin kunnen doen? Hoe zouden we dat kunnen omdraaien dat je beter of beter bent voorbereid of beter weet, wat gaat er komen en ik kan daar heel erg last van krijgen?
Mm-hmm. Nou weet je, ik denk dat het eigenlijk met twee dingen te maken heeft. Die mindset veranderen, dat is best wel lastig. Hè? Ja. Want dat zit zo in ons systeem op dit moment. Maar ik denk wel dat het goed is dat dat gewoon herhaaldelijk benoemd wordt.
Door?
Door vrouwen onderling, maar ook wel door zorgverleners. Van, hè, je hebt wensen, hoe je graag wil dat het loopt. Maar als het dan toch anders loopt, hè, om een voorbeeld te noemen, als jij zegt, ik wil eigenlijk liefst zonder pijnstilling bevallen, maar je komt er tijdens de bevalling achter dat het je toch heel erg tegenvalt, of het duurt heel erg lang, of je denkt, nou, dat had ik leuk bedacht, maar dit vind ik echt niet te doen. Wees dan ook een beetje lief voor jezelf en heb een beetje compassie van, nou, dit is wat ik bedacht had, maar het is anders dan ik had gehoopt. Dus ik maak een andere keuze. En dat is geen falen, maar dat is gewoon je aanpassen aan de omstandigheden. Ik denk dat we dat, ik zeg dat we die compassie voor onszelf soms te weinig hebben.
En hoe kan je daar, dat is een stukje wat eigenlijk in je zit. Het zit in je karakter of dat heb je zo geleerd.
Ja, maar het helpt wel, denk ik, als we dat iets meer met elkaar dragen. En dus ook als moeders tegen elkaar zeggen van, joh, hè, je hebt niet gefaald, het is gewoon pech.
Ja.
En als zorgverleners ook zeggen van, nou, je hebt gewoon ontzettend je best gedaan, maar dit en dit en dit zat niet mee, daar kun je niks aan doen.
Ja.
Maar goed, dat is wat ik zeg, dat is niet 1, 2, 3 opgelost.
Nee.
Wat ik denk dat wel ook kan helpen is Als je in de voorbereiding als vrouw, maar ook daar kunnen zorgverleners natuurlijk zeker ook een rol in spelen in de informatie die ze geven en hoe ze dat doen. Dat je ook wel weet van wat voor dingen kunnen er allemaal anders lopen. Ja. Hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Dan heb ik het niet over hele zeldzame levensbedreigende complicaties, maar gewoon het feit dat uit mijn hoofd een derde van de vrouwen voor pijnstilling kiest. Dat 15% van de vrouwen een keizersnee krijgt. Dat meer dan 10% bij de eerste bevalling met een vacuüm bevalt. Al dat soort dingen.
Wat een cijfer.
Ja, ik wil daarmee niet zeggen dat we ons niet moeten op de kwaliteit van de zorg en of dat allemaal nodig is. Dat is een hele andere discussie. Ja. Maar dat zijn zulke grote aantallen dat als je dat niet weet, dan hou je aan niet rekening ermee. En dan als het gebeurt, dan denk je, wat overkomt me nu? Ja. Maar dan loop je ook nog eens de kans dat je achteraf denkt, nou, iedereen kon dit, behalve ik.
Ja, daar wil ik inderdaad wel even op ingaan. Dat vond ik persoonlijk heel erg ingewikkeld. Van het gevoel dat ik hier niet over mocht praten en niet eens klagen, maar gewoon benoemen wat ik heb gevoeld.
Ja.
En toen ik was bevallen, ik zie de eerste foto's nog die zijn gemaakt. Dat mijn babytje echt net precies op mijn buik ligt van mijn eerste bevalling. Zie ik wel blijdschap en heel veel dankbaarheid. Maar eigenlijk zie ik vooral heel veel paniek.
Hm.
En dat raakt me heel erg. Als ik die foto's zie, dan denk ik, jeetje, ik heb zoveel paniek gehad. Kijk, het duurde misschien maar 6 uur, maar het waren 6 uur paniek.
Ja.
En als ik dat dan deelde met mensen om me heen, hoorde ik dus heel vaak, ja, maar ik heb net mijn buurvrouw gehoord. Die is 48 uur bezig geweest. En ben jij uitgescheurd? Ja, iets een beetje. Oh, nou zij helemaal. En iedereen heeft van die verhalen. Dus al vrij snel denk je, jeetje, dit verhaal mag er eigenlijk, mijn bevalling mag er misschien niet zijn. Of ik merkte dat ik ging zeggen, ja, ruim 6 uur of misschien 7 uur. Dan denk ik, laat dat maar terug. Dit is gewoon mijn verhaal. En ik vind het vreemd dat die openheid er eigenlijk niet is. Terwijl voor iedere vrouw is het een groot ding op zich, is voor de meesten.
Ja. Ja, we zijn in zijn algemeenheid ook, hè? Ik bedoel, in zijn algemeenheid zijn we geneigd om dingen heel erg op te hangen aan feiten.
Ja.
Terwijl dat niet altijd heel veel zegt over de ervaring. En natuurlijk is het logisch dat als jij in een kamer zit met allemaal mensen met één been, dat jij niet gaat lopen klagen over het feit dat je je teen hebt gestoten.
Ja.
Maar aan de andere kant,
dat is ook zo. Het kan wel heel pijn doen.
Het kan wel heel erg pijn doen.
Ja.
Maar misschien zijn dat dan niet de juiste mensen.
Nee.
Ik denk ook daarin dat het doel niet moet zijn om te gaan vergelijken van wie heeft het ergste meegemaakt. En daarbij denk ik, er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die hele gecompliceerde bevallingen hebben, maar die toch uiteindelijk een hele goede ervaring hebben gehad door de begeleiding of door hun voorbereiding of een combinatie van factoren. En er zijn ook vrouwen die hebben een bevalling volgens het boekje gehad en die vonden dat een vreselijke ervaring. En daarvan weten we inmiddels, je moet je niet focussen op wat er op papier staat. Ja. Het gaat er uiteindelijk om hoe heb je het ervaren.
Ja, dat snap ik. En denk jij dat daar de rol van een arts of gynaecoloog of verloskundige nog, kan die van grote betekenis zijn? Als ik even kijk naar mezelf, dan denk ik bij mijn tweede bevalling, toen was ik echt heel erg bang voor mijn bevalling. Daar heeft mijn verloskundige wel een keer naar gevraagd, hoe zit je erin, hoe voel je je? Ik vind het wel een beetje spannend, maar ik vond het helemaal niet een beetje spannend. Ik vond het gewoon dood en doodeng.
Ja.
Maar ik denk, ga ook niet zitten zeiken. Vertel eens, ik heb wat verteld. Oké, ik zet het er even bij. En dat was het.
Ja.
En achteraf dacht ik, jeetje, als ik nu hoor hoeveel vriendinnen en mensen om me heen doodsbenauwd zijn voor die volgende bevalling.
Ja.
Is daar volgens mij nog zoveel te informeren, vertellen, delen, vragen, alles maar aanhoren.
Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat zelf benoemt. Maar dan moet je ook de ruimte voelen om dat te doen. En ik denk, als het gaat om de voorbereiding op de bevalling, als je bij de gynaecoloog of bij de verloskundige komt, dan is het eigenlijk heel belangrijk om stil te staan bij, wat is er nodig voor jou om je veilig te voelen, om je gehoord te voelen. En zeker als je al een eerdere ervaring hebt gehad, dan heb je daar best wel een idee van.
Ja.
En voor de een, bij wijze van spreken, is dat je continu kan meekijken naar de hartslag van de baby en dat er iemand de hele bevalling lang je hand vasthoudt en met je meepuft. En voor de ander is het juist belangrijk dat die met rust gelaten wordt en alleen de partner heeft. Hè, en het donker en dat soort dingen.
Moet dat dan in een bevalplan staan?
Dat zou je zeker wel kunnen doen.
Raad je dat aan?
Ja, dat zou je zeker wel kunnen doen. Zeker als je het eerder hebt meegemaakt. Want dan weet je wat voor jou wel of niet heeft gewerkt. Het kan ook wel helpen, hè? Als het je eerste bevalling is, dan weet je dat natuurlijk niet. Maar dat je nadenkt over wat heeft jou nou in eerdere stressvolle situaties geholpen om niet in paniek te raken of om daar voorbij te komen. Of dat nou de tandarts is of turbulentie in een vliegtuig of nou ja, verzin het maar. Ik kan nadere dingen bedenken. Dus dat zijn zeker dingen die zinvol zijn om over na te denken. En daar kan, hè, daar kun je dus ook een gesprek over hebben met je verloskundige of je gynaecoloog. Van wat was het nou die vorige keer, wat het zo namaakte en wat zou jou kunnen helpen om dat nu anders te ervaren?
Ja, het is natuurlijk twee kanten op. Ik kan wel klagen van mijn verloskundige voelt daar misschien niet door. Ik had dat natuurlijk zelf aan moeten geven. Ik vind het heel erg spannend. Dus het heeft twee kanten, denk ik.
Het heeft twee kanten. Ik vind dat misschien in de zwangerschap nog een beetje anders dan tijdens de bevalling. Want hè, er wordt nog wel eens gezegd van hè, als je iets niet wil, dan moet je het zeggen. Of als iets niet duidelijk is, dan moet je het zeggen. Maar ik vind zeker als iemand echt aan het bevallen is, denk ik, je bent bang, je hebt pijn, je zit in een afhankelijke situatie. Ja. Je kan niet van iemand verwachten dat de assertiviteit die hij in het normale leven heeft, dat hij dat ook dan. Daarom is juist de voorbereiding zo belangrijk.
Ja, maar ik vond het juist heel erg ingewikkeld. Ik heb de tweede keer wel een bevalplan gemaakt. En daar stond in dat ik een ruggeprik wilde. En dat lukte niet. En dat, het ging ook snel. Uiteindelijk ging het helemaal niet snel. Duurde het wel lang. Maar die kreeg ik uiteindelijk niet. En dat stond in mijn bevalplan. Dus ik had bedacht, dit gaat gebeuren.
Ja.
En als het dan alsnog weer misgaat, dan denk ik, ja, daar ging ik eigenlijk opnieuw weer een stuk op.
Ja, het is interessant dat je dat benoemt. Hè? Bevalplan, dat is eigenlijk steeds normaler. En dat wordt ook aangemoedigd dat je dat, dat je dat gaat maken. Terwijl er eigenlijk weinig onderzoek is gedaan naar wat zijn nou eigenlijk de voordelen en de mogelijke nadelen van een bevalplan en hoe moet dat er nou uitzien. Het is een van mijn volgende projecten waar ik mee aan de slag ga. Als je het mij zou vragen, dan zou ik zeggen, hè, als je dingen opschrijft, je zou maar zeggen, zeker als het gaat om dit soort feiten, pin je er niet te hard op vast, want het kan inderdaad anders lopen. Dus,
dan nog is het inderdaad een leidraad wat wellicht zo gaat lopen. Maar als je dan gaat denken, dus dit dan gaat het worden, wordt misschien de frustratie of teleurstelling nog groter.
Nou ja, het is zinvol om ook, je zou kunnen zeggen, de vraag achter de vraag of de vraag onder de vraag te hebben. Want waarom was die rugprik voor jou zo belangrijk? Misschien, ik vul het nu in, maar misschien omdat je denkt, nou, als ik die heb, dan raak ik niet in paniek.
Ja.
Dus stel dat dat nou niet lukt, omdat het zo snel gaat of wat voor reden dan ook. Welke andere dingen kunnen jou dan helpen om niet in paniek te raken? En dat is wel zinvol, denk ik, om van tevoren over na te denken.
Ja, dat denk ik ook. Dat wilde ik ook nog aan je vragen. Ik heb in mijn eerste zwangerschap aan yoga gedaan, zwangerschapsyoga. Ik dacht, ik wil dat ik rustig blijf. En ik wil wat ademhalingsoefeningen me eigen maken. En nou, daar ben ik een aantal keer geweest, maar dat paste toch niet helemaal bij me. Maar ik heb er wel wat dingen uit opgepikt. Maar hoe denk je dat een vrouw zich het beste kan voorbereiden op een bevalling?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat er niet één methode is. Ja, er is niet één methode die voor iedereen werkt. En soms helpt het om gewoon maar verschillende dingen uit te proberen. Of ga gewoon op de websites kijken van, nou, spreekt me dit aan? Of is dit me te zwevig? Of is dit me te positief of te negatief? Ja. Of wat dan ook.
Maar adviseer je wel iets te doen? Of ja, dat is misschien
in zijn algemeenheid denk ik, zeker dat zinvol is. En het liefst ook niet alleen, maar met je partner of met degene die bij de bevalling gaat zijn.
Ja.
Zodat die ook weet, van, nou, wat kan ik doen om jou te ondersteunen tijdens de bevalling. Wat ik denk dat minimaal zinvol is, is dat je een beetje een beeld hebt van, ja, hoe lang duurt zo'n bevalling nou? En wat is ontsluiting? En ja, als het kind er is, dan moet die moederkoek nog komen. Hè? Dat soort basale feiten, als je die niet weet en je denkt dat het gaat zoals in de film, dan valt het eigenlijk bijna altijd tegen.
Ja.
Maar we weten wel dat de voorbereidingen die je ook leren ontspannen of te accepteren hoe dingen gaan, of je aandacht af te leiden, en ook gewoon een beetje de fysieke voorbereiding, dat wel zinvol kan zijn. En wat precies,
dat is dus
dat verschilt per persoon.
Denk je dat we, wat je zegt net over een film, denk je dat we het realistische beeld een beetje kwijt zijn geraakt van bevallen. Dat het allemaal romantisch moet zijn. Ja. En dat het dat je meteen wel eigenlijk liefst op de dag zelf of de dag daarna een prachtige foto post van je kind. Dat je vaak prachtige moeders in de make-up ziet. Terwijl
ja,
je denkt,
en je buik is weer wat hij was ooit. En
ja, het is strakke skinny weer aan. En dat zie je dus voorbij komen. En dan denk ik, waarom heb ik nog een buik als een of andere pudding? En zie ik er zo uit, heb ik het gevoel dat een vrachtauto over me heen is gereden. En ja, dat creëren we natuurlijk zelf allemaal, maar denk je dat daar een link is? Dat we dus misschien niet meer realistisch daarover zijn, dat we het zo romantiseren?
Ik denk dat er wel dingen meespelen van hè, dat je die of die of die op Instagram of waar dan ook ziet. Dat je denkt, oh nou, dat is bij mij niet zo. Is dit kennelijk de norm?
Ja.
Aan de andere kant, hè, ik ken zelf ook van die sociale media platforms waar juist dat soort dingen wel worden gedeeld.
Ja, dat is wel leuk. Dat gebeurt ook echt.
En
dat ben ik met je eens. Ja.
Dus ik denk dat het is maar net wat je eruit haalt, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is waar.
Ja. Als het gaat om realistische verwachtingen, dat vind ik altijd een beetje een tricky vraag. Hè? Want je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier is een nare ervaring of een teleurstelling of zelfs een trauma is het verschil tussen je verwachting en de realiteit. En als dat heel groot is, nou, dan heb je een nare ervaring. Dus dan zou een hele simpele oplossing kunnen zijn om te denken, nou, verwacht er maar het allerergste van.
Ja.
Want dan valt die realiteit wel mee.
Maar zo werkt dat natuurlijk ook niet.
Nee, en dat is ook zeker niet wat ik zou willen, zeggen of wat ik wil betogen. Maar ik denk wel dat het van een aantal dingen goed is dat je weet hoe het kan gaan. Dat een bevalling een hele lange aanloop kan hebben. Of dat jij veel pijn kan hebben die niet tot ontsluiting leidt. Ja, we noemen het geen weeën. Dat wil niet zeggen dat je het dan verder maar moet uitzoeken.
Maar hoe kom je achter al deze informatie?
Ja, nou ja.
Want ik wist dit dus allemaal niet. Ik moet zeggen, ik heb me ook niet super goed voorbereid. Maar het was allemaal gewoon één grote...
Ja. Ja.
Informatiestorm, ja, met heel veel pijn.
Ik denk dat daar in de voorlichting soms wel dingen beter kunnen.
Ja.
En de ene, het ene ziekenhuis of de ene verloskundige, die doet dat beter dan de ander, denk ik. Wat een heel lastig dilemma is dat je aan de ene kant, dat je mensen goed wilt voorbereiden, dus bijvoorbeeld de informatie wilt geven, hey, als jij van je eerste kind thuis wil bevallen en je hebt allemaal verder geen complicaties, nou, ik wens je een hele mooie bevalling toe, maar weet dat de kans 50-60% is dat je op een moment tijdens de bevalling, en dat hoeft niet eens met spoed, dat er toch een reden is om naar het ziekenhuis te gaan. Daarmee wil ik niet zeggen dat je niet thuis moet bevallen, maar die informatie is denk ik wel heel zinvol om te hebben. Gewoon van tevoren, van wat kan ik ervan verwachten? Want dan kun je ook voor jezelf die afweging maken van wil ik dat wel of niet?
Ja.
Nou, als je dat soort basale informatie niet hebt, of kansen op een keizersnee, of op een vroeggeboorte, of hoeveel vrouwen pijnstilling krijgen, dan denk ik wel dat je dingen mist. En als het jou dan overkomt, dan heb je daar helemaal niet over nagedacht, of dan voelt dat als falen of wat dan ook. De andere kant is dat ik denk dat, en dat, daar is ook wel echt genoeg bewijs voor, dat als vrouwen heel angstig een bevalling ingaan, dat ook heel tegenproductief werkt. Ja, adrenaline gaat omhoog, je oxytocine gaat omlaag, het knuffelhormoon.
Ja.
Nou, de weeën vallen weg, even
gechargeerd. Ja, dat hoor je vaak, hè?
Dus het laatste wat je wil is een soort van angstzaai wat er allemaal mis kan gaan, zodat vrouwen er tegenop zien. Want we doen dit al talloze jaren. In de meeste gevallen gaat het dankzij of ondanks de zorgverlener. Nee, ik maak een grapje over. Maar in de meeste gevallen gaat het goed.
Ja.
We hebben een lage babysterfte. We hebben een hele lage moedersterfte. Dus je zou kunnen zeggen, alles zou er ook op gericht moeten zijn. Om vrouwen het gevoel te geven van, nou, ik kan dit en ik ga hiervoor en kom op.
Ja, inderdaad. Ja.
En dat is soms een lastig dilemma.
Ja, dat snap ik. Ja, en als je het over trauma's hebt, 1 op de 3 vrouwen houdt een trauma over, eigenlijk een trauma over aan de bevalling?
Ik hou meestal zo'n 10-20%.
Ja.
Dus 1 op de 5, 1 op de 10, die zegt, ik vond mijn bevalling een traumatische ervaring.
Traumatische ervaring, zo moet je hem schetsen. Nou had ik een hele lieve verloskundige die mij heeft geholpen bij de bevalling. Ik was bevallen en ik bleef maar praten over de bevalling en ik vond het groot. Zij zei na een paar dagen mij aangehoord hebben, ik iedere keer er weer over begon te ratelen, zei ze, joh, misschien moet je ergens gaan praten, want ik merk dat het heel veel met je doet en misschien heb je wel ergens een trauma opgelopen. En op dat moment schoot ik echt zo in het gevoel van, praten? Jeetje, ik ging even zo nadenken. Wie heb ik van om mijn omgeving gehoord die ook ergens is gaan praten? Naast bevalling nou helemaal niemand. Sowieso hoor ik hier weinig mensen over. Ik heb dat zo weg van tafel geveegd. Dat is absoluut niet nodig.
Ja.
Terwijl achteraf dacht ik, oh, wat fijn dat ze dat heeft gezien bij me. En wat zonde dat ik dat niet heb aangepakt. Mm. Maar eigenlijk dacht ik later, het is best wel vreemd. Kijk, als ik straks wegrijd, ik rij iemand aan en die heeft iets zijn enkel gebroken, dan krijg je al volgens mij een soort van slachtofferhulp. Of je kan ergens terecht van ga praten met een hulpverlener. Maar bij dit grootste onderwerp bevallen is dat helemaal niet. En dat zou nou zo mooi zijn, dat elke vrouw na zijn bevalling een uurtje ergens mag praten om het kwijt te raken. Denk je dat daar...
Ik snap
je vraag. Hoe denk je daarover?
Om even op jouw situatie te reageren, ik denk dat het heel alert was van je verloskundige dat ze dit oppikt.
Oh, dat bedacht ik achteraf.
Ja. We hebben net toevallig een aantal maanden geleden een richtlijn gepubliceerd. Gynaecologen, verloskundigen, psychologen, psychiaters in Nederland over... Hè, wat kun je nou het beste doen met iemand die een traumatische ervaring heeft of zelfs zo'n posttraumatische stressstoornis of klachten ontwikkelt. Hè? En een van de dingen die belangrijk is dat we weten dat als vrouwen goed met stressvolle situaties om kunnen gaan en een goed sociaal netwerk hebben, dat ze minder kans hebben om uiteindelijk na zo'n nare ervaring ook echt die psychische klachten te ontwikkelen. Dus er wordt zeker wel aangeraden van bespreek gewoon wat je hebt meegemaakt, bespreek dat. En dat kan met een professional zijn, maar... Om te beginnen. Hè, eigenlijk is in die eerste fase, zo kort na de bevalling, is het belangrijk dat er naar wordt gevraagd. En vooral dat jij de mogelijkheid hebt, of dat jij je vrij voelt om erover te praten als je dat wil. Wat je niet moet doen is mensen een soort van een trauma gaan aanpraten. Zo van, dit was toch wel vreselijk voor je. Ja. Of, ik kan me voorstellen dat je dacht dat je bijna dood ging.
Ja.
Dat moet je vooral niet doen. Maar je gehoord voelen en het er met andere mensen over hebben. Dat is voor heel veel vrouwen is dat al voldoende. Omdat ze de erkenning krijgen van, ik heb dit meegemaakt en er wordt naar geluisterd.
Daar zit een hele grote, denk ik. Je zegt de erkenning.
Ja.
Er wordt naar me geluisterd.
En de vraag is een beetje, en dat is met name iets wat gebeurt in de loop van een aantal weken, is dat genoeg? We weten dat, en dat geldt na een bevalling, maar dat geldt ook na andere heftige dingen die mensen hebben meegemaakt, dat er best wel een grote groep is die kort daarna daar heel veel nog mee bezig is en er steeds aan moet terugdenken en die eigenlijk dat laat zien.
Ja.
Maar dat voor gelukkig een groot gedeelte van de mensen verdwijnt.
Ja.
Dus eigenlijk is de volgende stap is om na een paar weken, of op de nakontrole die er als het goed is om dan nog eens bij stil te staan van, hoe is het, hoe kijk je daar eigenlijk op terug, hoe is het nu met je?
Dat is een heel belangrijk moment.
Ja, en op het moment dat er dan echt psychische klachten zijn, dat zou een moment zijn waarvan ik zeg, dan moet je actie ondernemen.
Ja.
Dat hoeft niet per se na 2 dagen al, hoewel het goed is. He, als iemand dat een aantal keer aangeeft, om daar wel een beetje vinger aan de pols te houden om terug te komen. Maar dat is eigenlijk een heel mooi moment.
Ja, dat zeker. En wat zijn precies de klachten van PTSS? Hoe komen die psychische klachten en wanneer constateer je dat?
Als je kijkt naar dus echt een posttraumatische stressstoornis, dan heb je 4 categorieën symptomen waarvan herbelevingen eigenlijk de duidelijkste is. Dus dat zijn nachtmerries of flashbacks, steeds eraan terug moeten denken terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Maar bijvoorbeeld ook fysieke reacties op het moment dat je iets over bevallen op tv ziet. Of weer langs het ziekenhuis rijdt. Of naar die nakontrole met de verloskundige moet. Dus dat is eigenlijk het duidelijkste symptoom. Ja. Wat er ook bij past is dat mensen juist gaan vermijden. Dat ze misschien zelfs denken, ik ga niet naar die nakontrole, want dan hoef ik het er niet over te hebben.
Ja.
Dat kan zelfs veel later. Ik krijg een oproep voor een uitstrijkje. Maar ik ga maar niet, want ik durf dat niet.
Oh, dat is wel echt.
Ja, dat kan soms echt. Ja, of mensen die zeggen, ik zou eigenlijk wel heel graag een tweede willen, maar ik durf het gewoon niet.
Ja.
Dus dat kan echt wel lang, ja. Ja, kan echt wel lang effect hebben. Nou ja, somberheid, schuldgevoel, concentratieproblemen, snel schrikken, hoort er eigenlijk ook allemaal bij. Maar we weten ook dat van de, zeg maar, de doorsnee groep vrouwen die, nou ja, kort geleden is bevallen, zeker met het slaapgebrek wat er een beetje bij hoort, ja, dan is het niet zo gek dat je een kort lontje hebt en dat je dingen wat minder makkelijk kan onthouden. Dus dat is niet zo'n duidelijk symptoom. Met name die herbelevingen, als je dat blijft houden, zeg ik altijd van nou, dat is een moment om aan de bel te
trekken. Ja, en het echte PTSS is ook toch maar 1-3%.
Precies, van dat is gelukkig dus een kleinere
groep. Ja, dat is echt een kleine groep. Ja. Ik vind het fascinerend, want je zegt het inderdaad. Erover praten. Maar het is echt fascinerend als je ergens zet een groep vrouwen aan een tafel en begin je bevallingsverhaal te vertellen. Yeah. En al ook oma van 80, iedereen begint van A tot Z, weet gewoon nog, heeft op zijn netvlies nog alles staan.
Ja.
En dan gaat er iets open en je krijgt gewoon alle informatie en het gevoel wordt terug. Ik weet niet wat dat is, maar dat is heel fascinerend als je vrouw daar
Het is natuurlijk een enorm live event. Hè? Ja. Het is maar een dag in je leven. Maar dat maakt zeker ook als je dat als traumatisch ervaart, toch ook wat anders dan als jij een ongeluk hebt meegemaakt, of een verkrachting, of een oorlog of wat dan ook. Want een bevalling wordt cultureel gezien als iets positiefs gezien. Vrouwen willen over het algemeen. Ja. Een kind, je weet van tevoren dat het waarschijnlijk pijn gaat doen.
En er komt iets heel moois voor terug.
Dus de context is eigenlijk heel apart, want als een trauma te ervaren.
Ja, en daarom is het misschien ook zo moeilijk om te zeggen dat het een soort van traumatisch is.
Ja,
dat klinkt logisch. Oké, nou ik sluit af met een gouden tip. Wat zou jij graag aan alle zwangere vrouwen mee willen geven? Wat is de gouden tip van Claire?
Oeh, de gouden tip. Ja, nou ik kom dan toch even een beetje terug op waar we het net over hadden, over dat bevalplan.
Ja.
Dat ik denk dat eigenlijk een van de allerbelangrijkste vragen in zo'n plan is, wat is er voor jou nodig om je veilig en prettig en gehoord te voelen? Wat en wie, qua setting, maar ook bijvoorbeeld, geef me hele duidelijke instructies of juist leg me alle opties voor en laat mij eerst kiezen of toestemming geven voordat we ook maar iets gaan doen. Dus je zou kunnen zeggen, denk meer na over het kader dan over de bullets.
Ja, dat zeg je goed. Dan pak je precies weer het punt aan wat ik net zei inderdaad met die rugprik. Maar maak hem groter en pak het kader. Mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het leuke gesprek en voor alle informatie die je hebt gedeeld met alle mensen. Wil je het hele artikel lezen van Claire in het NRC? Doen, want dat is een onwijs leuk artikel met heel veel informatie en gewoon heel erg leuk om even te lezen. Het artikel is van 14 november 2019, echt een aanrader. Verder geeft Claire op YouTube een seminar met als titel Hoe voorkom je dat de bevalling de rotste dag van je leven wordt? Die is ook erg leuk om even te kijken. Zeker doen. Dan gaan we afsluiten. Alleen, ik ben nog benieuwd. Ben je nog met leuke nieuwe dingen bezig? Komt er nog wat aan? Of ben je gewoon nu aan het werken? En is dat voldoende?
Nou, ik ben best wel druk. Maar er zijn nog altijd nieuwe plannen. En ik denk tegen de tijd dat deze podcast online komt, dat op het moment dat je gaat naar beterbevallen.org, dat je daar wel interessante informatie kunt
vinden. Leuk! Dat is een goede teaser! Leuk! Nou, we gaan je zeker in de gaten houden en nogmaals super bedankt voor het leuke gesprek.
Graag gedaan!
Dankjewel!